Welkom bij Once Upon a Taste, de podcast. Ik ben Jamie Penders en in deze podcast ga ik op zoek naar de meest bijzondere en alledaagse smaakervaringen. Met korte verhalen van jou en van mij, tastings, weetjes en leuke gesprekken over smaakbeleving. Want over smaak valt niet te twisten, maar wel een hoop te bespreken. Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer.
Binnen de ring aan de Eindhovense Kade vind je 's werelds eerste aquaponic plant-to-table restaurant. Hyperlokaal, gezond en lekker eten. Plantrijk, broad-based en regeneratief. Rechtstreeks van de ecologische food farms op jouw bord. Gericht op jouw gezondheid. Farm-to-table was nog nooit eerder zo dichtbij, aangezien je eet in de aquaponic farm. Kom langs en ontdek de wereld van restauratieve food, bone broth en community farming. Meet the New Food Standard, de plek waar vers, puur, onbewerkt eten de nieuwe norm is. Waar je komt om te herstellen en de seizoenen te proeven. Vandaag mag ik aanschuiven bij Sabine Ferron, founder van Food Farm, co-founder van Food Kitchen en de OG Broadmother. Dankjewel Sabine voor jouw Brabantse gastvrijheid. Ja. Heel fijn om hier te mogen zijn.
Superleuk.
Ja, ik ben... heel erg benieuwd om meer over jou en alles wat je doet te weten te komen. En als vast onderdeel van de podcast en om jou beter te leren kennen, heb ik jou gevraagd om een ingrediënt, recept, object of gerecht uit te zoeken waar je bijzondere smaakherinnering aan hebt. En volgens mij ging je dat even van het van huis afhalen, toch?
Ja, klopt. Je ruikt ze misschien al. Zal ik me even pakken?
Ja, helemaal goed.
Zal ik hem hier neerzetten?
Ja, dat is helemaal goed.
Ah, super.
Oeh, er komt een mooie stomende pan aan.
Op alsof voor je kabel.
Oh ja, dat is helemaal goed.
Ja.
Nou, wat heb jij op tafel gezet en welk verhaal zit daarachter?
Nou, ik heb een verse pan, chicken broth. Oftewel oma's kippensoep op tafel staan.
Ja, ik zie inderdaad ook de hele kip zit er nog in.
Kip zit er nog in, die staat al 2 dagen te pruttelen.
Ja. 2 dagen?
Ja, al 2 dagen. Hij is nu klaar.
Oh my god. Ja. Maar je hebt een gaststel, hè? Hoe doe je dat dan 2 dagen lang?
Ja, ik ben heel veel thuis dan. En normaal, het is omdat jij komt normaal. We hebben op de zaak een doorkookplaat. Dus dan gaat gewoon door. Ja, we zitten hier in een kleine houten cabin. En het moet natuurlijk allemaal veilig gebeuren. En met de minimale middelen. Maar ja, chicken broth it is. Ja. Ah,
en welk verhaal zit erachter? Welke mooie smaakherinneringen hangen daaraan vast?
Ja, ik denk dat kippenbouillon misschien wel een van de eerste smaakherinneringen is. Waar het voor mij ooit is begonnen met eten. Mijn oma was echt een broth mother. Broth godmother, grandmother. Zij was altijd soep aan het maken. Dus bij haar stond altijd de soep te pruttelen. Ik had het er vanochtend nog met mijn zus over. Die zei, wij kippensoep maken.
Het ruikt naar thuis dan.
Ja, dan ruikt het echt naar thuis. Ja. Dus mijn oma, daar is bij begonnen. Ja. Oh. Wij kregen bouillon voor alles. Op ieder moment van de dag of als ik ziek was, werd er een bouillon op tafel gezet. Maakt niet uit. Wij zijn eigenlijk ook vrijwel opgevoed door mijn oma. Die woonde echt naast ons, drukwerkende ouders. Dus
Oh, wat gaaf. Nou, ik vind het wel een experience hoor. Een podcast opnemen met een pandampige soep.
Ja, I know it. We zullen hem straks wel hebben als het too much is. We zetten gewoon weer terug.
I love it.
Maar het is ook echt iets wat we vergeten zijn. Of ik vergeten ben geraakt in mijn jeugd. Mijn jongere jaren. Ik ben opgegroeid met kuppensoep.
Oh my god.
Ja, dus daar kwam de kippensoep en de Chinese tomatensoep uit een pakje. Dus het feit dat er een hele kip in een pan staat, als je dat niet meer van je ouders meekrijgt, er is een hele grote generatiekloof ontstaan. Dus die herinnering, die wil ik echt in leven houden. Gewoon altijd een pan met echte soep.
Waar het vandaan komt eigenlijk.
Ja. Ja.
Wat betekent smaak voor jou?
Ja, heel, heel veel. Kan ik heel lang op antwoorden of heel kort. Smaak begint bij mij bij de smaak van het echte product. En dat begint bij de boer. Wat voor zaadje er geplant wordt. Met welke intentie een zaadje geplant wordt. En wat voor bodem die groeit. Wordt het op een natuurlijke manier, regeneratieve manier opgegroeid. Je proeft dat terug in de groenten. En in het vlees. En in wat je dan ook eet. Dus Daar ligt de kern van smaak voor mij. Ja.
Heb jij zelf ook een... kom jij van een boerenfamilie toevallig? Of wanneer is jouw interesse ontstaan in het boeren?
Ja, ik kom niet per se van een boerenfamilie. Ik ben wel in een moderne boerderij opgegroeid in Budel. Dus het is een klein boerendorp. Maar ik kom nog wel van een upbringing waar ik had bijvoorbeeld geiten in de tuin, schapen in de tuin. Mijn omgeving was heel boers. Dus mijn buurman, ja. die groeide de bonen en de boterbonen en de knieën en de juin, dus uien. Ik speelde dan met die konijntjes en wij aten dan bij oma knieën voor moederdag. Dus die hele pure... Ja, wij haalden de aardappelen bij Boer Attenstraat verderop. Dus er werd nog wel heel lokaal allemaal gehaald.
Ja.
En zo ben ik wel echt opgegroeid. En ik ben ook wel heel jong daardoor. Ik heb altijd wel heel veel gehad met dieren en de natuur. En vooral als je opgroeit met schapen en kippen en eenden. Mijn moeder zegt altijd, ja, jij kon eerder met dieren praten dan met mensen. In ieder geval, de kippen liepen de hele dag achter me aan. En volgens mij was ik 7 of 8 toen ik echt al een moestuin had. En dan ging ik bij alle buren langs. En dan ging ik zaadjes halen. En dan waren het echt de boeren op de klomp in de blauwe overal, zeg maar. En die gaven dan... Dan kwam ik thuis en was het inderdaad... Mama, ik heb van buurman Jan juin gekregen. Maar ik weet niet wat juin zijn. Het waren dan uien. Dus zo ging dat. En dan had ik ik heb nog foto's dat daar wel al echt een soort van passie. Had ik een enorme krop kool gegroeid. Nog nooit zo groot gezien. Die was nog groter echt gewoon dan mijn hele bovenlijf. En een pompoenzaadje had ik per ongeluk op de mesthoop gegooid. En de hele achtertuin was pompoen. Dus ik heb altijd ergens wel een fascinatie gehad voor echt als kind voor groente groeien. Ook heel lang verloren geraakt in mijn jeugd. Maar die kindherinnering, ja, dat vind ik de mooiste.
Moeten die buren ook wel echt fantastisch hebben gevonden, die boeren. Dat zo'n klein meisje dan komt van, oh, weet je wel, heb je iets wat ik kan gaan groeien? Dat eigenlijk soort van die passie wordt overgedragen.
Ja, dat
door die
ik
zaadjes.
Geweldig.
Ja, dat vind ik echt heel tof om te horen. Als je daar foto's van hebt, dan wil ik die straks
wel zien.
Die
stuur ik wel even.
Ja,
dat is
vragenlijk.
Ja, die zitten nog uit in de albums.
Nou ja, jij noemde net al kippensoep. Ja. Veel mensen anno 2023 denken bij bouillon aan vierkante zouten kruidenblokjes uit een kartonnen doosje. Ja. Maar bij Food Kitchen maken jullie op de traditionele manier bouillon. Zoals die kip die nu eigenlijk langzaam aan het trekken is. Food Kitchen, dat spel je met pH. Ja. En dat is niet toevallig, want jullie maken alkalische gerechten met een basis van bouillon. En pH is een verwijzing naar de schaal voor het meten van de zuurtegraad. Ja. En alkalisch is dan het tegenovergestelde van zuur. Kun je daar iets meer over vertellen? Waarom zijn de alkalische gerechten zo belangrijk voor Food Kitchen?
Ja, dat is ontstaan omdat ik zelf heel veel gezondheidsproblemen kreeg rond mijn 19e. Dus ik had sowieso mijn moeder die zit in de gezondheidszorg. Zij heeft haar eigen huidkliniek in Budel, in een gezondheidscentrum. Dus zij keek al, als ik bijvoorbeeld een puistje had, dan werd er al gekeken van waar kun jij niet tegen qua eten. Dus in plaats van, ze konden van alles opsmeren, maar zij ging echt van binnenuit al kijken. Dus ze kwam er bijvoorbeeld al heel jong achter dat ik niet tegen melk kon. Ik kon niet tegen eigeel, maar wel weer tegen eiwit. En toen ik 18 was, had ik ooit een South Beach dieet gevolgd, waarbij ik alleen maar eieren mocht eten bijvoorbeeld. Dus ik ben best wel opgegroeid in een dieetcultuur. Er werkten ook allerlei diëtisten met allerlei achtergronden. Iedereen herkent zich wel nog in de Sonja Bakker tijd.
Oh,
en,
ja.
Dat is een beetje zo van met je eierkoeken.
Ja. Oh ja, je rijstwafels.
En je rijstwafels. Dus ik ben al vanaf vrij jong op zoek gegaan, ook door een beetje mijn upbringing, van hey, wat betekent een dieet voor je lichaam? En daar heel veel slechte voorbeelden in tegengekomen. En toen ik bij een alkalisch dieet stuitte, was het voor mij in één keer van wauw, wat is het voor fantastisch. Ik voelde me in één keer een stuk beter, want een alkalisch dieet houdt eigenlijk in, je hebt een chart, dus inderdaad, je hebt verschillende zuurtegraden van eten en jouw lichaam is de hele dag zijn best aan doen om pH neutraal te blijven eigenlijk. Ben je te verzuurd of ben je te basisch? Dus bijvoorbeeld basische producten zijn heel veel groenten, greens. Een citroen is heel zuur, maar heeft een basis effect op je lichaam. En verzurende producten zijn processed foods. Dus als er uit een potje komt, de bouillonblokjes waar allerlei E-nummertjes in zitten. Te veel wijn, te veel koffie, te veel van alles is sowieso niet goed. Maar iets uitsluiten doet het dieet ook niet. Het is heel erg persoonlijk toe te spitsen. En daar geloof ik heel erg in vanuit ja, mijn manier van koken. En ik zal nooit iemand een dieet aanpraten of zeggen, dit moet je doen en dat moet je niet doen. Het is echt een zoektocht van jou met jou. En die zoektocht ben ik aangegaan. En ook middels het alkalisch dieet kwam ik erachter, ik hoef niks uit te sluiten. Er wordt me niks opgelegd. Ik moet gewoon leren voelen en intuïtief herkennen wat werkt voor mij, wat niet. Dus als ik op een gegeven moment zin heb in wat chocola, kan ik 10 keer tegen mezelf zeggen, nee, mag niet, mag niet, mag niet, mag niet. Maar ja, dat wordt steeds groter en groter en groter. Uiteindelijk eet je een bak Ben & Jerry's, weet je. Ja, ja. En dan ben je weer boos.
Had dat stukje chocolade nou maar genoemd. Ja.
Ja, precies. Dus en dat vond ik heel bevrijdend aan het alkalisch dieet. En ik zag gewoon, want vanaf mijn 19-20ste heb ik heel veel last gehad van angststoornissen, depressie en dergelijke. En ik kon het niet verklaren voor mezelf. Want er was, klinkt heel raar, niks in mijn leven om depressief over te zijn, weet je wel. Ik kom uit een goed gezin. Ik heb niks om angstig over te zijn. Mijn studies gingen goed. Maar ik kwam er al heel snel achter dat de manier waarop ik mijn leven had geleid, zowel emotioneel, dat ik mezelf heel veel druk oplegde, zowel als fysiek, dat ik niet meer in contact was met wat mijn lichaam nodig heeft qua voeding. Dus ik begon te roken, ik dronk heel veel. Weet je, je zit in je studententijd. Je eet toch sneller een lasagne bij de Aldi. Ja. Of een pak als je net begint op de kamers gaan, dan pak je een pak spaghetti met een pasta saus op een potje. En je gooit er basilicum op en je denkt dat dat goed is.
Ja, dat het klaar is. Ja.
Dus, maar in ieder geval, toen ik dus uitkwam bij dat alkalisch dieet, toen ging er voor mijn hele grote wereld open. Van, oh, wauw, dit is Dit is een uitkomst. En food is veel jaren later pas ontstaan. Dus ik denk wel 10 jaar later. En toen had ik alweer heel veel andere inzichten waarom een alkalisch dieet heel compleet is. En niet alleen alkalisch. Het gaat ook over wat ik net al zei. Waar haal je je producten vandaan? Dus pH food.
Ja. Ja, want jij gelooft in voedsel als medicijn. Voor filosofie. Is dat voor jou een levensstijl geworden? Of hoe ziet dat er voor jou uit?
Ja, het is voor mij noodgedwongen een levensstijl geworden in die tijd. Ja. Ik kon niet functioneren. De enige manier waarop ik zou kunnen functioneren zou door middel van pillen zijn, weet je wel. Want, die ging naar de huisarts. Ja, ik heb last van hartkloppingen en ik voel me echt niet fijn. Ik ben vaak down. Nou, dan gaan we toch eens proberen met de antidepressiva.
Oh ja.
Mijn moeder was degene die toen zei, dat gaan we niet doen. Ja, die heeft een briefje voor mijn neus doorgestuurd. En die is met mij langs allerlei natuurgenezers gegaan. Alles op zijn kop getrokken. En heel veel in die tijd geleerd over, er zijn veel holistischere manieren om te beginnen aan die reis van self-healing, zeg maar. Het is een reis. Ik vind het een commitment levenslang, weet je wel. Het is niet iets wat snel opgelost is.
Nee, het is geen quick fix.
Nee, het is iets wat je moet blijven herkennen, weet je wel. En dus voeding speelde daar automatisch een hele grote rol in, omdat het voor mij al heel duidelijk was dat daar gewoon iets heel mis zat. En nou, dus al die gezondheidspaden te doorlopen te hebben, kwam ik er ook heel snel achter van, het is super fijn dat er mensen zijn die mij helpen, maar ik kom altijd weer op het, ze hebben me nog niet geleerd hoe ik het zelf doe, weet je wel. Ja. Dus het was vaak nog wel een supplementje hier, een Janskruidje daar, een gesprek hier, weet je wel. Dus zo is die zoektocht steeds verder gegaan. Totdat ik bij een Tai Chi meester uitkwam. Mijn zus eigenlijk. Want wij zijn zelf in diezelfde tijd echt heel erg gaan zoeken. En zij is 2 jaar ouder dan ik. Dus ik heb ook wel alle kennis, vind ik, te danken aan haar. Want zij is degene die altijd ook met die voorop ging, weet je wel. Want daar gaan we toe. Dus zij had die Tai Chi meester gevonden. En die beaamde alles eigenlijk van wat ik al voelde. Van, oh, daar zit waarheid in. Van hoe belangrijk je voeding voor je is. Hoe belangrijk je mentale voeding voor je is. Je spirituele voeding voor je is. Je fysieke. Dus ja, je keert jezelf helemaal binnenstebuiten. En voeding als medicijn. Ja, ik heb het persoonlijk ervaren. Ik heb bepaalde dingen van mezelf genezen die onverklaarbaar zijn in de westerse wereld, weet je wel. Dus,
kan je daar een voorbeeld van noemen?
Ja. Ken je tinnitus, een oorsuis?
Ja.
Ja, ja, heel veel mensen hebben daar last van. Het kan een gehoorbeschadiging zijn. Hè? Dan weet ik persoonlijk niet wat daar de oplossing aan is.
Nee, dan gaat het vaak ook niet meer weg.
Nee. Maar bij mij was het op een gegeven moment, het zoomde en zoomde. Het werd steeds erger en erger en erger. En toen ben ik in die Tai Chi opleiding gaan zoeken van, hey, wat is de connectie met mijn oren? En toen kwam ik erachter dat het niet misschien mijn oren zijn, maar het ligt bij mijn nieren. Mm. Dus ik ben begonnen met mijn nieren te cleansen met chlorella. Ik ben toen begonnen met intermittent fasting voor mezelf in die tijd. Heel veel tai chi practice, dus energy building practice, zeg maar. Sorry dat ik zoveel Engels tussendoor
praat. Ja, dat geeft helemaal niks.
Het vond heel irritant om naar te luisteren.
Ja, nee, mij maakt het niet uit.
Nee. Ja, dus ik heb ook, die man die woont ook in Engeland, is heel veel eens in het Engels in die tijd ook geweest. Maar... En mijn voeding is ook aangepast. Dus heel basis gaan eten eigenlijk. En de dokters, als je op internet gaat lezen, tinnitus, ga maar een gehoorbeschadiging of een gehoorapparaatje doen. En bij mij was het met behulp van al die oefeningen en de voeding, binnen een maand kwam ik eruit, was het weg.
Dat lijkt me echt bizar ook, op het moment dat je realiseert van, hey, waar is het geluid?
Het is weg.
Ja, en er
zit er ook heel veel andere. Daar zit voeding aan vast. Maar het is niet alleen voeding. Voeding is één aspect in zo'n groter geheel. Maar het is zo'n belangrijk aspect waar wij zo ver vandaan aan het raken zijn.
Ja.
En dat vond ik zo spannend. En heel mensen schrikken als ze horen: voeding als medicijn. Ga je nou de dokters tegen de borst instuiten? Nee, hoe belangrijk is een arts?
Ja,
weet je wel. Wow,
inderdaad.
Echt. Nee, dat zeg ik helemaal niet.
Als ze geopereerd moeten worden, dan ben je toch blij dat ze er zijn.
Ja, maar ik zeg wel, we kunnen zelf een hele hoop voorkomen. We kunnen zelf een hele hoop meer leuke aandacht en tijd besteden aan het onderhouden van onze gezondheid door middel van voeding.
Dat ja, het is ook een heel krachtig iets dat je dat de natuur er voor je kan zijn op die manier. En het kan elkaar heel erg goed versterken.
Ja. Ja, en in onze voeding, het is natuurlijk best wel een schaars palet waar wij nu in terecht zijn gekomen.
Ja,
inderdaad. We zijn een beetje in een fase beland dat wij, het is allemaal, hoe kan ik het zeggen? Wat ligt er nou echt in de supermarkt?
Ja, ik ben het boek aan het lezen, Wat gaan we eten?
Mm-hmm.
Echt een fantastisch boek en daarin wordt dus inderdaad ook beschreven. Dat boek gaat over de geschiedenis van eten en de geschiedenis van de economie en hoe dat ervoor toe heeft geleid waar we nu zijn. En er zijn eigenlijk, ik weet niet het exacte aantal, maar misschien wel 30.000 soorten groenten en kruiden, maar er liggen er ongeveer 70 van in de winkel. En als je dan gaat bekijken van hoe gevarieerd is dat? En is het nog seizoens? Weet je wel, eet je nog met de seizoenen mee eigenlijk wat je lichaam nodig heeft op het moment dat het herfst is of winter is. En het is natuurlijk eigenlijk, aan de ene kant is het fantastisch dat er kiwis uit Nieuw-Zeeland liggen.
Super.
I love it. Maar het is ook bizar dat er aardbeien liggen in december in de supermarkt.
Ja.
Ja, dus dat is wel een beetje gaande, ja.
Dus het is een stukje, we moeten onszelf blijven herinneren en actief participeren in opnieuw in voeding en hoe het er vandaan komt. Weet je wel. Je ziet die beweging, die is enorm mooi gaande. Hè? Er zijn superveel mensen die moestuintjes hebben, die zich aansluiten bij supermooie coöperatieve boeren, die overal komen de voedselbossen eruit. Dus er is echt een hele mooie beweging gaande. Maar we moeten niet vergeten dat het zo belangrijk is dat we weten hoe ons voedsel groeit en verwerkt wordt.
Ja.
En iedereen pakt wel eens iets uit een pakje. Dat, weet je, zo leven we nou eenmaal tegenwoordig.
Precies,
dat moet ook kunnen. Maar je moet ook weten, je moet de kennis ook weer terughalen. Maar hoe herstel ik dat dan weer? Als ik besluit, ik pak een pizza uit de oven, want ik heb het druk en we hebben het allemaal heel druk. Hoe balanceer ik weer? En dat is dat stukje alkalisch.
Dat wilde ik je net vragen. Je noemt net van inderdaad die pizza uit de oven. En hoe streng ben je daarin voor jezelf? Is er voor jou nog ruimte voor highly processed foods?
Ja, tuurlijk. Dat klinkt heel raar misschien. En heel veel mensen denken van mij dat ik heel heilig ben. En die durven niet eens meer een zakje thee van Pickwick in de thee te doen als ik voor ze zit. Dus ik heb het meegemaakt.
Oh.
We hebben het voordat wij begonnen aan dit gesprek al over gehad. Als je heel druk bent, dan sla je wel eens. Dan het eerste wat erbij schiet is voeding. Weet je, ik denk dat iedereen die druk heeft, die een druk gezinsleven heeft, hoe goed je het ook wil doen voor jezelf, voor je kinderen, voor wie dan ook. Ja, soms schrijf je gewoon. Dan ben je zo moe Ja, dan pak ik ook wel eens ravioli uit de pak en knal ik daar een pastasaus overheen met kaas. Weet je? Ja, dat klinkt
heel... En dat is prima voor het moment.
Ja, ik pak ook wel eens een pak Ben & Jerry's omdat ik echt cravings heb, weet je wel. Ja. En dat vind ik juist zo van, ja, weet je, iedere actie heeft een consequentie. En het belangrijke is dat je je lichaam op een gegeven moment rust gaat geven om zich weer te kunnen herstellen. Want als ik Ben & Jerry's eet, mijn lichaam krijgt gewoon... Ja, scheurtjes. Krijg gewoon, moet hard werken. Krijg beschadigingen her en der. Suikers vreten van alles aan. Je verzuurt helemaal. Dus je moet wel weten van... Hé, ik geef mijn lichaam nu even een break. Dus ik zorg er vaak voor dat ik samen met mijn partner... 1 keer à 2 keer per jaar vaak... Gaan wij gewoon vasten. Gewoon hangt er vanaf hoe erg we hebben gezondigd. Maar dan doen we wel een hele bewuste vast... Die wel heel goed onderbouwd is. En dan zorgen we gewoon dat we... En dan zie je ook, zodra je gaat vasten... Of je gaat cleansen eigenlijk... Dan kom je ook achter het hele mentale stuk van voeding. Weet je wel? En dan kom ik er vaak achter van... Ik hoef maar te rijden in de auto... En een prikkel van iets wat ik niet eens bewust... Een M-teken van de McDonald's bijvoorbeeld te zien. Ja? En ik kan dan denken... Oh, hamburger. Weet je wel?
Ah ja, en dan Pavlov.
Pavlov, ja. En dat is ook een beetje wat ik bij mezelf in ieder geval merk. En ik denk bij iedereen. Er is zoveel marketing rondom voeding. Dat volgens mij hebben we de helft nog niet eens maar door van wat we allemaal binnenkrijgen qua prikkels.
Ja.
Dus als ik ga vasten, dan zeg ik wel heel streng. Hè? Nee, ook al wil je Ben & Jerry's, de komende 10 dagen
ja,
of soms een
maand. Ja, dan is het ook omkaderd.
Precies, dan is gekaderd. En dan heb je lichaam de rust. En dan daarna pak je ook weer heel anders je voeding op. Hè? Dan ga je zitten en dan denk je, oh wauw, ik wil het niet eens meer. Ik heb geen sugar cravings meer, suiker cravings meer. Ik heb geen zin meer in vette hap. Dus ja, daar geloof ik heel erg in. Ja, tuurlijk. Het is net als een piano stemmen. Een piano die stem je, die overstem je eigenlijk. Dat is wat je met vaste doet. Maar daarna wil je altijd terug naar een comfortabel... Iets valser geluid. Vraag maar niet of je aan het stemmen.
Ja,
maar je moet wel blijven stemmen. Want anders ben je dadelijk zo ontstemd. En dan krijg je hem niet meer goed. Weet je wel? En dan word je ziek.
Oh, mooie metafoor.
Ja.
En wat ook volgens mij heel belangrijk is. Voor de gerechten die jullie maken bij Food Kitchen. De bowls zien er fantastisch uit. Ze doen mij een beetje denken aan een landschap. Of een tuintje in een kom. Hoe ontstaat dat voor jou? Ben jij degene die dat designt, ontwerpt?
Ja, hoe ontstaat dat?
Ja, kijk je in jouw hoofd.
ontstaat. Ja, dat, ik kan dat niet uitleggen, dat ontstaat. Als Tim hier zat, dan zou hij gezegd hebben... Soms gebeurt het gewoon. Dat is met ieder gerecht. Ja, dat... Ja, ik vind... En dat is de manier waarop ik kook. Ik kook met enorm veel overgave, liefde en... Passie, daar hadden wij het ook over voordat we hier kwamen. Jij zit ook zo in elkaar. Ja. Dan kun je ook niet anders. Dus voor mij is dat een soort van een expressie. En ik proef smaken in mijn hoofd, zeg maar. Oh. Maar ik proef, ja, klinkt heel raar. Ik proef ook een palet in mijn hoofd. Dus eten begint visueel, in ieder geval bij mij. En dat zie ik in het restaurant ook. Wauw, wat mooi. Weet je wel? En dan begint de maaltijd. Dus het is een soort van een voorspel. Hoe het eruit ziet. Dus je wordt een soort van... Als ik iets moois zie, dan gaat mijn hart open. Ik word relaxed. Ik heb er zin in. Mijn enthousiasme gaat erop. En als dan de smaak er nog overheen... Zeg maar, als dat matcht, zeg maar. Soms is iets heel mooi en smaakt het naar helemaal niks. Heb ik ook wel eens meegemaakt ergens. Maar als je dan je smaken goed hebt... En dat is een smaak kun je niet leren, vind ik. Dat is... Ja... Dus iets, dat hoort bij de chef, weet je wel. Dat is gewoon een signature. En dat iedereen heeft zo zijn eigen smaakpalet. En als dat matcht, dan... Ja, dan... En ik kijk gewoon... Ja, ik heb natuurlijk... We hebben onze eigen farms. En ik heb heel veel mooie boeren waar ik mee samenwerk. Dus ik heb toegang tot producten die zo mooi zijn, weet je wel. En dan... Het enige wat je hoeft te doen is gewoon te... Ja, qua smaak en qua look te bloemschikken.
Oh, nice! Ja, bloemschikken inderdaad. Zo'n mooie manier om naar te kijken inderdaad.
Ja.
Jij hebt een achtergrond in international marketing management. En nu ben je plan-to-plate chef.
Ja.
Hoe is deze weg verlopen? Op welk moment realiseerde jij je... Ik heb een missie, ik wil de dingen anders aanpakken.
Ja. Eigenlijk al als ik terugga al vrij vroeg. Ik heb natuurlijk marketing gestudeerd. Hele wijze keuze. Ja. Daar kun je geld mee verdienen, werd mij toen verteld. En vooral als je... Ja, dat was natuurlijk wel de drive, weet je wel. Ik hield... Ik, vanaf kinds af aan heb ik altijd gekookt. Dus ik zat bij mijn oma zo in de pan. En ik heb altijd op de keukentafel gezeten. Of in de tuin, een van de twee. Maar toen die keuze gemaakt marketing te gaan doen. En daar proberen purpose in te vinden voor mezelf. Heb ik heel vaak afgevraagd. En dat is misschien een soort van een kwelling die meer mensen zullen herkennen. Van, je kan het heel goed, maar het doet niks met me. Snap je?
Heel herkenbaar.
Dus het is een soort van, ja, ik vond het leuk omdat ik het goed kon. En ik genoot ook wel van de uitdagingen die ik daarin kreeg. En de teams waarmee ik werkte. En ik woonde toen ook nog in Amsterdam in die hele tijd. Dus dat was sowieso een hele vette tijd. En voor hele vette merken mogen werken. Maar mijn passie, die vond ik niet terug meer daar. Ik vond hem wel in de keuken. En ik heb ook altijd vanaf mijn 13e, 14e ben ik begonnen in de keuken. Nooit uitgegaan. Dus altijd heb ik als side jobs, ook al had ik een fulltime baan, altijd nog in keukens gewerkt. Omdat daar voelde ik mezelf weer echt. En toen ik op een gegeven moment, hè, in die tijd zat dat ik zo ver heen was met mezelf, dat ik zo, ja, low was eigenlijk. Dat ik zag van, en ik heb hier nu een dik appartement in Amsterdam. En ik zit hier nu een soort van droomleven te leiden. Maar waarom is dat gevoel van missie nou niet aanwezig hier? Toen ben ik dus, heb ik gestopt. Toen ben ik gestopt met marketing. En toen heb ik gezegd, oké, ik ga nu alleen nog maar koken. Dus toen ben ik een hele tijd bij slagen werken in Amsterdam. Oh, yeah. Dat was toen net begonnen. Heel leuk was dat. En toen ben ik heel snel naar Engeland verhuisd. Tai Chi gaan studeren. Toen heb ik zes jaar ja, ongeveer bij een Taoïstische Tai Chi master in de leer geweest. Samen met nog wat andere mensen die ik kende, die voelden allemaal een beetje dat gevoel op de een of andere manier.
Van, is dit alles?
Ja, en daar heb ik 6 jaar gewoond en eigenlijk alles losgelaten. En ook toen ik daar weer kwam, toen had ik eigenlijk als beeld gewoon van, oké, nu ga ik gewoon bij een klein bakkertje werken of zo. Want je hebt dat zoveel, in South Devon is dat. Heb je heel veel mooie pittoreske delis. De eetcultuur is daar heel mooi als je daar bent. Als je gaat kijken, dit is ook een hele andere eetcultuur natuurlijk.
Ja, zeker. Dat is één kant van de medaille.
Ja, precies. En toen kwam ik er eigenlijk, toen ben ik uiteindelijk weer in de marketingjob beland. Toen heb ik altijd tegen mezelf gezegd, oké, weet je Sap, ga je er nou niet tegen verzetten. Je ziet dit, je voelt dit, maar je weet ook de andere weg niet. Dus, maar je vertrouwt er gewoon op dat die andere weg zich wel gaat laten zien. En toen aan het einde van mijn studie, toen zei mijn leraar eigenlijk tegen mij, Master Choi, die zei, ja, Sabine, waarom ga je niet gewoon een restaurant beginnen, weet je? Wat houdt je tegen? Neem een risico en ga het doen. En dat was ook wel in een tijd dat er een transitie was. Dus de school waar ik toen studeerde, die zat in Engeland. Die ging verhuizen naar Spanje. Dus iedereen werd een soort van ontworteld.
Ja.
En sommige mensen gingen terug naar Nederland. Anderen terug naar Ierland. Dus iedereen ging zo een soort van zijn weg vinden. En ik ben toen eerst mee verhuisd naar Spanje. Maar toen is food begonnen. Dus food is begonnen in Engeland. En toen had ik heb Tim en mijn partner dus in Engeland leren kennen. Die deed ook al een aantal jaar die opleiding. En toen zei ik van ja, Mastroy heeft gezegd, restaurant beginnen lijkt mij eigenlijk wel mooi, weet je wel, om daar, ja, why not? En toen zei hij, oké, dan doe ik wel mee. En toen hebben we een enorme uit de kluit gewassen foodtruck opgebouwd. Echt een state-of-the-art glazen kas was dat, niet te rijden dat ding. En toen zijn we zo zijn we begonnen als foodtruck. Van, hey, laten we, en waarom een foodtruck? Om te voelen van, hey, waar gaan we naartoe? Gaan we in Nederland blijven? Ons doel was eigenlijk altijd om naar Spanje te gaan. Mm. Totdat we erachter kwamen dat je als foodtruck daar eigenlijk helemaal niet iets kan doen. Want het is corrupt.
moeilijk.
Dat is gewoon allemaal moeilijk in die kustplekken. Dus toen is eigenlijk gewoon heel naïef begonnen.
En in welk jaar was dat?
2018 zijn de plannen begonnen. 2019 ging ja, 2018 is foodtruck gebouwd.
Oh, dat is nog helemaal niet zo heel lang geleden.
Nee, het is niet zo lang geleden. Maar er is heel veel gebeurd in die tijd.
Ja, enorm.
Ja. Dus het is eigenlijk heel organisch gegaan, maar ook wel echt met heel veel risico. En daar, dat is wel, toen zag ik, nu komt het marketingdeel van mij heel erg tot z'n recht. En de chef in mij. Want ik kon alles kwijt in één. En in een product waar ik in geloofde. Product die ik zo nodig van vond in de maatschappij om pure voeding weer. In die tijd was het helemaal nog helemaal niet zoveel als dat er nu is. En nog steeds moet je heel goed afvragen, zijn de woorden wel,
ja, wat er zo overeen met wat je doet. Ja,
ja, ja. Dus ja, zo is het eigenlijk. Dus eigenlijk ben ik nog steeds allebei.
Hmm.
Ja.
Ja, en naast die alkalische gerechten is er nog iets heel bijzonders aan Food Kitchen. Want als je komt eten bij Food Kitchen, dan eet je in de Aquaponic Food Farm. Food Kitchen is werelds eerste aquaponic planted table restaurant.
Las ik. Heb ik me laten vertellen, ja. Mensen doen er onderzoek naar. Ja. Ik het niet, maar ja.
Waar lokale ingrediënten worden gevoed door nieuwe technologie. Nou, ik denk dat je deze vraag al veruit het vaakst hebt mogen beantwoorden. Maar zou je kunnen uitleggen wat aquaponic farming inhoudt en wat de voordelen ervan zijn ten opzichte van reguliere akkerbouw of kasteelt?
Ja, nou, aquaponic farming is een manier van boeren op plekken waar eigenlijk moeilijk geboerd kan worden. Dus in steden, in oude gebouwen en plekken waar een stukje woningruimte is. Volgens mij is het ooit in New York door iemand ontwikkeld. Mm-hmm. In een kelder, dat als er een apocalypse is, dat ik nog steeds mijn eigen voedselvoorziening kan doen. Dat is sowieso heel vet. Dus die potentie heeft aquaponics. Dus mocht alles hier vergaan, aquaponics zou het moeten overleven.
Ja, precies.
Maar het is in ieder geval een systeem op water. Met vissen. Dus je hebt bepaalde vissen, dat kan forel zijn, karpers gebruiken wij, want wij gebruiken niet de vissen. Maar dat is een heel groot deel die dat wel doet. En die vissen die bemesten het water. Op dat water groeien plantjes, dat water circuleert rond. En die plantjes die nemen die nutriënten op van die vissen. En die vissen die krijgen weer mooi, luchtrijk, fijn water terug. Hmm. En zo gaat dat eigenlijk de hele tijd rond. Dus je verliest Heel weinig water, alleen dampwater eigenlijk, omdat het constant gefilterd en gebruikt wordt. Het is een duurzaam systeem, want er komt geen, als je het goed inricht, geen licht bij kijken, wat vaak bij kas is. Ik vergelijk het eigenlijk nooit graag met akkerbouw of kasbouw. Daar is ook zoveel innovatie in gaande. De laatste feiten weet ik daar heel eerlijk gewoon niet van, want de lichten worden steeds zuiniger. Ja. Ze hebben andere manieren van dingen, maar ja, voor ons was het eigenlijk een hele grote uitkomst, omdat wij midden in de stad aan het ondernemen waren. En ja, Eindhoven is dan ook best wel luxe als het gaat over de boeren die wij binnen handbereik hebben.
Ja.
Maar ja, midden in de stad is het gewoon een heel groot probleem. Ga daar maar als je verse groente kweken. En wij zaten in een oud pand van Campina, dus het was een heel, heel vet pand. In de kelder groeiden wij daar uiteindelijk onze groenten die we in het restaurant serveerden.
Ja. Zitten jullie daar nog steeds?
Dan zijn ze nu aan het renoveren. Dus we zitten niet meer in het oude ketelhuis. Wordt heel mooi gerenoveerd. Wij zitten nu in de oude kantine van Campina. Mm-hmm. Dat gaat nu de Kaai heten, dat terrein. En daar verkochten ze vroeger, ja, daar aten ze vroeger de vla. En nu zit onze aquaponic farm erin. Dus onze farm is in de afgelopen jaren nog groter geworden dan het restaurant. Ja. Mm. Dus nu zijn we daar ook voornamelijk aan het groeien. En het restaurant doen we meer op aanvraag. Ook omdat we op een bouwterrein zitten nu. Maar ja, dat is dus inderdaad aquaponic farming. Het is eigenlijk, de Maya's deden het schijnbaar al. En op water groeien is een van de meest succesvolle manieren van groeien als je door de historie kijkt. Dus op water groeien is de beste manier, of ja, zeg je dat, de meest productieve manier van groeien. Er zitten heel veel mooie dingen in. Dus ik geloof heel erg in, ja, het is heel technologisch, maar er zit een heel oud aspect aan, zeg maar, van die soort van symbiose tussen vis, water, plant.
Circulair. Ja.
En het matcht gewoon heel mooi, ja, mooi in de stad. Ja.
Ja, je zei net al van ja, het is ook niet te vergelijken met bijvoorbeeld akkerbouw of kasteelt. Want het mag ook langs elkaar leven.
Ja.
Want jullie hebben naast de aquaponic farm ook een food community farm opgezet in de volle grond van Eindhoven Zuidoost.
Ja.
Op basis van permacultuur, urban farming en regeneratieve landbouw. Ik brak mijn tong er al bijna op in de intro, maar ik dacht, ga hem niet opnieuw doen.
Is echt een mofvol hoor, moet je ook echt.
En daar kun je onder begeleiding van professionals leren hoe je zelf eten kunt groeien op een natuur-inclusieve manier. De producten krijg je dan vervolgens mee naar huis, inclusief gezonde bijpassende food kitchen recepten. Dat klinkt heel gaaf, vind ik. Maar permacultuur, urban farming en regeneratieve landbouw zijn misschien nog niet voor iedereen bekende termen. Zou jij ze voor ons kunnen duiden?
Ja, ja, zeker. Ja, permacultuur, laat ik daar even mee beginnen. Nou, ik moet zeggen, wij zijn met een team, hè. Ja. Ik ben chef, ik ben niet de boer. Ja. Dus Roy is bij ons een permacultuur-expert. Hij heeft bij Geoff Lawton gestudeerd. Dat is een van de, ja, permacultuur-goeroes. Op dit gebied. En die trekt echt wel die kar. Dus hij heeft heel veel kennis als het gaat over hoe gaan wij nou op een manier groenten verbouwen. Zodat we het bodemherstel stimuleren. Dus dat we niet in monocultuur putje de grond eigenlijk uit. Mm. Ook daar, ik weet daar niet het fijne van. Hè? Maar dat is gewoon wel een beetje een soort van, hè, wat er gaande is. Er worden heel veel pesticiden gebruikt. Dat is wel een feit. Hiernaast waar we nu zitten, zitten allemaal maisvelden.
Oh ja.
Ja, wij hebben geluk dat we een breekjaar hebben. Ik heb zonnebloemen dit jaar gehad.
Oh ja, inderdaad.
Maar er wordt heel veel pesticiden gebruikt. Daarnaast gaat de biodiversiteit heel erg achteruit. Doordat er maar één soort gegroeid wordt. De groenten gaan erop achteruit. Want de vitamine in de grond die gaan. In ieder geval, als ik van een chef perspectief kijk. Als ik kon kiezen tussen een groente, niet biologisch, heel goedkoop. Van de supermarkt. En ik zou hem naast een door ons gegroeide groente. Of van boer Henk van Bijzonder Brabant. Of van een andere regeneratieve boer. Die dus echt met de natuur meewerkt. Verschillende soorten groenten gooit. Je ziet bij ons de bloemen zie je naast de kolen staan. Ik noem maar iets. Hè. Dus we planten die heel fijn met elkaar samengaan. En niet voor elkaar doen. Die natuurlijk pesticiden weren. Er zit een heel ander groeisysteem achter.
Ja.
Uiteindelijk zou ik dan kiezen. Qua smaakbeleving en qua voedingswaarde voor die anderen. Daarnaast moet je gewoon echt, ja, heel eerlijk, niet meer groenten kopen die niet biologisch zijn. Ik weet hoe moeilijk het is. Ik vind het zelf soms ook echt moeilijk als ik voor de appie sta. en denk, oh, ik heb zin in een broccoli, maar die bio die is 2,50 €, weet je wel.
Ja.
Dus nou, permacultuur is dus een manier waarbij we dus het beste product krijgen voor iedereen. En daarnaast een hele mooie leefomgeving creëren voor zowel dieren... onszelf. Het is een hele romantische tuin waar je
in loopt. Klopt, ja. Ja. Het is inderdaad, ziet er heel mooi uit.
Ja, regeneratief is dus eigenlijk dat, dat het voortbouwt. Dus het put niks uit. Het bouwt voort op het vorige. Het is gewoon het tegenovergestelde van iets wat na een jaar gewoon hop. Wij werken bijvoorbeeld met heel veel meerjarige planten. Een palmkool die meerdere jaren groeien. Mocht je daar ooit een keer een podcast over willen doen, dan moet je echt Roy of zo uitnodigen. Of Tim, die kan er ook heel veel over vertellen.
Oh, nou, ik hou het wel zeker in gedachten. Want ik wil daar inderdaad ook echt meer over weten. Ik zag op je website inderdaad dat je... dat je dus echt kan leren bij jullie om... Ja, weet je, hoe kun je nou je eigen groenten groeien? En nou ja, eigenlijk is het zo waardevol om die kennis van iemand te kunnen... Ja, leren en dan inderdaad je eigen groenten. Dus je ziet direct resultaat van wat je maakt. Want het is niet je hebt geduld nodig met het groeien van plantjes. Niet in de vinger knippen en nou is het ontspijt.
Ja.
Dat zijn we wel een beetje gewend met z'n allen.
Ja, en dat is dus ook eigenlijk die kloof die in onze generatie is ontstaan. Is wat ik op het begin vertelde, is dat... Ik kon nog naar de buurman gaan. En die liet mij zien hoe de bonen groeiden. Ja. En hoe ik het zaadje moest planten. En hoe dat werkte. En alles, al het andere wat erbij hoort. Wij zijn zo ver verwijderd geraakt van de boer. En van het land. En van onze voeding. Ik zag dat zo duidelijk in het restaurant. En dat is eigenlijk de allergrootste reden waarom de farms überhaupt zijn ontstaan. Is omdat ik zag gewoon... Mensen zijn overprikkeld. Ze hebben... Geen kennis over voeding meer. Is gewoon goner. Ze volgen alleen maar wat makkelijk is. En wat hun smaakpapillen nu gewend zijn. Dat is altijd proces. Laatst kreeg ik een tip. Nee, niet laatst. In de retro heb ik één keer een tip gekregen. Ik heb één tip. In die soep, hè. Ik zou er een bouillonblokje in doen. En dat zijn de comments die we kregen, weet je.
Ik zou er een bouillonblokje in doen. Oh, ik weet nog wel dat ik tijdens mijn studie Food Innovation... hadden we in een bepaald leerjaar moesten we dan... toen kregen we nog allemaal die keukentechnieken en zo. En moesten we koninginnensoep maken.
Oh.
En dan was de opdracht van je mag inderdaad geen bouillonblokje gebruiken. Je moet het gewoon, weet je al, trekken van gevogelte botten. Alleen er waren gewoon mensen die vals speelden.
Ja.
En dat werd dan gejureerd. En die leraren die zeiden dan van... dat is echt een hele smaakvolle soep. En ik kreeg dan een heel erg hoog punt. Ja. En iedereen die dan netjes gewoon gedaan had zoals het hoorde... Ja, hoe is wel een beetje flauw. En toen dacht ik, ja, toch?
Ja.
Het is echt erg.
Ja, dus je hebt in deze tijd gewoon ook heel veel verhaal nodig. Je moet het heel visueel laten zien. En dat deden wij in eerste instantie met het restaurant. Het eten groeit naast je bord. Dus ook al, ik heb ook echt mensen gehad die zeiden... Het is te gezond voor mij, ik lust geen groenten. Ik eet geen sla, weet je wel. Dat soort opmerkingen, dat je moet niet weten hoeveel. Maar als je het kan vertellen, kan laten zien, zo groeit het. Dan in één keer is het interessant, het is vet, je hebt een aandacht, weet je wel. Dus in eerste instantie is de aquaponic farm, omdat ik weet dat het hoeveel voedingswaarde het heeft als je het zo groeit. Maar iemand moet het gewoon willen eten, moet het gewoon hip genoeg vinden of sexy genoeg vinden om te eten.
Ja.
En met groente groeien, daarom zijn we de buitenfarm eigenlijk begonnen. Is omdat, als je, dus een soort van een duimregel, als je je eigen groente groeit, gooi je ze ook niet weg. Dus je weet de hardship die erin gaat. Je moet naar buiten, in de regen, in de sneeuw. Je bent constant bezig en je weet dat een wortel niet overnight groeit. Hoe blij ben je als er in één keer een wortel uit de grond komt? Dat is een soort miracle moment.
Ja,
een soort geboorte.
Ja.
Dus en dat is het allerbelangrijkste doel van de farm. Dus om mensen weer terug in contact te komen met de natuur, met de voedselproductie. En de, zeg maar, de lusten en gedeelde lasten, zeg maar. Dus als je het samen doet, je hoeft niet na te denken, hoe is mijn zaaiplanning? Dat doet Roy lekker allemaal, weet je wel. Die laat haar gewoon mooi zien, die kan daar alles over vertellen. Kun je een zaterdag of een woensdag of een dinsdag niet? Dan zijn er nog 50 anderen, weet je wel.
Ja,
dus je deelt het. Maar we moeten er wel allemaal staan. Je moet wel, je hebt wel commitment. En dat is wel echt bij ons concept van, je moet willen leren en je moet openstaan. En ja, het is voor mensen gewoon echt therapeutisch. Mensen die zoveel achter computers zitten.
Ja.
Dus we hebben mensen die zeggen van, oh, ik zit heel erg op de computer en hier voel ik me weer mens.
Ja.
En dan zit je gewoon letterlijk op een supermooi parkje midden in de stad in Eindhoven. En daar is gewoon een soort van bubbel ontstaan waar alles gewoon even één is. Ik kan dat niet uitleggen. Dat is zoiets, zoiets, dat zit zo diep in ons, dat gevoel.
Mm.
Om in de natuur te zijn en samen voor elkaar te zorgen. Ach, daar kunnen geen 10 brokbols tegen op.
Ja.
Dat is gewoon, dat is wat de mensen echt nodig hebben. En als ze daar beginnen, dan kan een voedingspatroon gaan veranderen.
Mm.
En dan kunnen mensen weer opnieuw gaan leren eten.
En dat is ook iets wat je moet blijven prikkelen.
Ja.
Want mensen vergeten zo snel.
Ja, zelfs met je eigen dieet of met je eigen habits.
Ja.
Je moet af en toe teruggeroepen worden en even de natuur ingeroepen worden. En de steden worden steeds, en iedereen heeft het over de hoogbouw, het wordt steeds groter, het wordt steeds meer. Daarom is het zo belangrijk dat er zoveel plekken komen zoals deze. Ik heb het altijd voor me gezien als een soort van peace spot. Een plek voor refugee eigenlijk. Waar je gewoon terug kan komen en je gewoon even herstelt in de natuur. Want ik ben, toen ik jong was, toen ik in Engeland zat, we zaten midden in de natuur. Dat is wat mij uiteindelijk heeft geheeld, weet je wel. Of genezen heeft. Dus gewoon rustig aan, neem alles in, hoor de vogels weer fluiten. Hoe vaak fiets je door de stad en besef je, oh, ik heb eigenlijk niks gehoord, alleen maar mijn iPod. Staat er nog een iPod? Ik heb geen idee. Ik heb er mijn oortjes in gehad.
Ja.
Al die kids bij ons ook, hop, koptelefoons op, weet je wel. Oeh, weet je wel, dat is gevaarlijk. Gevaarlijk, zonde.
Hmm.
Moet terug.
Ja, ik moet mezelf er ook echt op in de auto inderdaad podcast luisteren. En dan, als ik aan het koken ben, vaak nog inderdaad die koptelefoon op, weet je wel. Dan wil ik even inwards of zo, een beetje voor jezelf, alleen, ja, als dan mijn vriend iets zegt of zo, dan is het ook van, oh ja, dingen pauze, versta je niet. En inderdaad ook op de fiets, inderdaad dan oortjes in. Ik ben les begonnen bij de sportschool, en toen dacht ik ook van, oh ja, dan kan ik wel inderdaad misschien oortjes meenemen. Maar wij gingen met meer mensen, mijn vriend ging ook mee. Toen dacht ik, ja, slaat eigenlijk nergens op. Het is een moment dat je kunt, weet je, dat je met elkaar in gesprek kunt gaan of gewoon even, gewoon even niks, weet je wel. Waarom moet het de hele tijd getetteren in je oren? En
Ja, en dat is echt, als je op het land dus aan het werken bent, dan voel je dat dus echt. Dan voel je bijna een aversie daartegen. En dan denk je, oh wauw, zoveel moois om te horen en te zien en te voelen en te ruiken, weet je wel. Dat is gewoon zoiets.
Ja, ik denk dat het een mooie remedie is voor veel, nou niet alleen jonge mensen, maar gewoon als je op zo'n moment in je leven komt, dat je denkt, is dit het nou, weet je wel, wat doen we het allemaal voor? Nou ja, daarvoor.
Ja, ja. Ja, Tim had bijvoorbeeld laatst een tour, als je het hebt over jonge mensen. Die, het was een kookopleiding zelfs. Die waren bij ons en die waren denk ik een jaar of 17, 18 en 10. En oké, ik ga eens even kijken hoeveel ze van voeding weten. Die had letterlijk een komkommer rechtop in de grond gestoken. Jongens, gaan komkommers oogsten. Pluk deze maar. Wow, kijk, ik heb komkommer geplukt. Kijk, ik heb komkommer geplukt. Helemaal trots. Tim zo. Dus, je hebt een komkommer geplukt? Ja, eerst in mijn leven nooit gedaan. Zo vet. Maar zo pleuk, dit is gewoon een komkommer uit, die heb ik gewoon in de grond gestoken, heb je dat door, weet je wel. Komkommer groeit gewoon zo aan de plant uit de boom. En dat zijn chefs, weet je wel. En dat is ook waarom Food Kitchen toen zo belangrijk is geworden, is zelfs onze chefs krijgen die kennis niet meer.
Nee.
Het gaat om smaak, om techniek, het gaat om van alles om, op het, ja, aan de buitenkant. Maar begin eens bij de basis, weet je wel.
Mm.
En dat is, ja, die farms die, Ja, dan ga je heel anders tegen dingen aankijken. Ook inderdaad naar zo'n sportschool gaan. Dan ga je denken, oh weet je wat, ik ga eens op mijn ademen. Ik ga eens op mijn... Wat is er mooier dan naar je hartslag luisteren als je aan het sporten bent? Zo in contact te zijn met je lichaam, weet je. Mm. En ik ken het, weet je wel. Muziek.
Denk.
Maar op het land en op het transport, dan doe je dat niet. Dan heerst iets. Iets heel beschermds of zo.
Oh, ik vind het mooi. Dit raakt bijna aan iets mystieks. Ja. En daar hou ik van.
De natuur is zo mysterieus, maar echt. Oh. Ja. Ik zag toevallig eergisteren, klinkt iets raars. Ricky Gervais aan het kijken, die had een podcast Supernatural.
Oh ja?
En, of een podcast, een comedy show Supernatural. En hij heeft me echt een beetje wakker geschud. Hij zei van, waarom zouden we geloven in spiritualiteit en een god en wat dan ook, weet je wel. Als de natuur al zo allesomvattend en mysterieus is. Waarom zou je niet verbazen over hem? Waarom zou je meer willen dan dat? Oh, ja. Toen dacht ik, ja, waarom?
Ja. Dat resoneerde wel, ja.
Ja.
Ja, nu we het toch over tuinieren hebben. Dit doet me denken aan iets moois dat ik las op jouw LinkedIn-pagina. Ik was een beetje aan het speurneuzen.
Okay.
Namelijk, inner gardening first priority. Wat betekent dat voor jou?
Ja, dat heb ik heel erg in Engeland geleerd. Inner gardening, outer gardening. Ik ben er getraind door een Taoïstische Tai Chi meester. Echt een hele vette vent. Echt Mr. Miyagi-achtig. Die vind je niet zo snel. Heel traditioneel. Dus het was heel hard. Maar ook heel zacht. Maar je gaat heel erg... The Tao is the way of nature. Weet je wel? Dus je gaat terug naar de principes die in de natuur gelden. Maar ook lessen die terugkomen in de natuur. Die één op één op ons toepasbaar zijn. Zoals eerste fundamental in Tai Chi is loslaten.
Hmm.
Wat doet een boom? Laat blaadjes los. Waarom laat een boom blaadjes los? Want hij kan niet het oude vasthouden om het nieuwe te creëren. Dus als een boom zijn blaadjes vasthouden, dan zou ze staan zo. En nu zie je al zo mooi, oh, alles heeft een tijd om dood te gaan, heel langzaam. We zijn zo bang geworden voor de dood, maar kan iets doodgaan en weer herreizen, weet je wel? Kan een project doodgaan en herreizen? Kan ik vertrouwen dat in de winter de tuin plat is, maar dat het daarna weer omhoog komt? Kan ik erop vertrouwen dat ik me nu heel erg slecht voel, maar dat er ook een andere kant is. Dat het altijd in een yin-yang gaat. Dus dat het van binnen naar buiten. Dus er zijn heel veel tools eigenlijk die we daar hebben geleerd. De 15 fundamentals Tai Chi Chi Kung. Die één op één resoneren met tuinieren. Dus wij tuinierden daar ook alleen maar. Dat klinkt heel raar. Mensen denken, oh vet, Tai Chi. Dus al die bewegingen, een soort sport. Is het niet martial arts of zo? Vet.
Het is een hele brede practice.
Ja, een hele brede practice. Ja, het is de basis van martial arts. Het is iets heel heftigs. Maar zo zijn wij niet getraind. Wij zijn heel erg op inner gardening getraind. Dus toen ik heel veel angstaanvallen had. Toen... Ja, je kon me wel in de tuin zetten, maar ja. Ik moest wel een inner practice hebben. Maar dat kon ik dus in tuinieren transformeren. Het is een manier om energie tot je te nemen, om weer op adem te komen. Het heeft iets therapeutisch bijna. Ze zeggen wel eens, the best therapy is being in nature. Weet je wel, als je je down voelt, ga eens in het bos lopen. Dat is gewoon puur omdat er allerlei, hoe zeg je dat, ionen, weet ik veel wat zijn, die zorgen gewoon dat je gewoon happy en healthy en gezond bent. Dus inner gardening, dat is bij ons bij Food Farm ook een hele serieuze, luchtige, die heb je niet eens door, practice.
Ja.
We werken ook met jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt in onze farms, dus daar is dat heel belangrijk voor. Dat ademhaling is een inner gardening practice. Rustig naar je buik ademhalen. Luisteren is een inner gardening practice. Knippen of prunen of onkruid wieden. Daar begon onze Tai Chi practice eigenlijk altijd mee. Als wij in de ochtend opstonden, dan ging je eerst een uur wieden. En wat ging je dan wieden? Je inner thoughts, je thorny thoughts. We hebben bossen met bramen moeten bieden. Alles wat van binnen aanvoelt als een bramenstruik, wat hard voelt, wat je pijn doet, haal het eruit. Weet je wel, haal het eruit. En als je dat combineert met tuinieren. Je hebt mensen die tuinieren. Misschien was mijn opa wel zo, weet je wel, die stonden dan best wel zo hard in de tuin, weet je wel, zo met van die hele harde handen, die hadden echt zo van die, alles was hard, maar je kan het ook zeg maar als een les zien en dan is tuinieren niet meer van ik moet het nu afkrijgen of het moet er mooi uitzien, nee, dan wordt het meer een wisselwerking. Ik denk trouwens aan mijn opa dat ook wel door had als ik die terugkijk, die zag dat ook wel zo, maar dus dat harde gaat eraf en je gaat meer, ja, tuinieren wordt een practice. Maar ook koken wordt een practice. Dat is ook een inner gardening tool. Je werk wordt practice. Fietsen wordt practice. Alles wordt je...
Ja, ik heb dat echt met brood bakken. Ik heb dat met zuurdesem bakken. Ik heb in een zuurdesembakkerij gewerkt. Alleen ik ben eigenlijk pas deze zomer heb ik ontdekt hoe ik het echt, hoe ik er inderdaad thuis een practice van kan maken om dat wekelijks te kunnen blijven doen en voor die starter te blijven zorgen en hoe ik dat in mijn leven kan bouwen. Want ja, het kost gewoon best veel tijd en je moet het echt plannen, want dat is met bakken zo. Ja, dat moet gewoon gepland worden. Dus een beetje exacte wetenschap, maar ergens ook niet. Je kan er ook veel gevoel in kwijt en ik hou van experimenteren. En ik sta er gewoon echt al weken van versteld dat ik denk van, waarom doet dit mij zoveel? Weet je al, waarom? Weet je al, veel mensen hebben dat idee als ze, weet je, als ze voor een hond zorgen. Maar zodra ik kan zorgen voor mijn deeg. Oh, als je dan in mijn keuken zou staan, dan hoor je mij te zeggen van, I fucking love bread. Weet je wel, ik hou echt van het brood. En dan denk ik van, ja, hoe komt dat nou? Weet je wel, ik denk dat je daar een beetje mee kunt vergelijken. Ja. Soms komt er een moment in je leven dat je ergens op stuit en dat je echt denkt van, oh, mijn hart gaat hier sneller van kloppen. Ik sta een soort van in verbinding met wat ik aan het doen ben.
Ja, ja.
Ja,
ja, dat is stuitje.
Ja.
Dan voel je één met wat je aan het doen bent. En dat is de kunst in alles, uiteindelijk. Ja, dat is super mooi. En met, zeg maar, met inner gardening, dan ga je dus heel specifiek naar, kun je naar een probleem toe gaan. Mm-hmm. Dus je kan bijvoorbeeld heel bewust de intentie zetten op, ik haal iets een negatieve gedachte eruit. Of brood bakken. Dat is een soort van, oh, dat is een ancient practice. Dat is gewoon, dat kneden en het is een tai chi beweging bijna, weet je wel. En,
ja.
Dat is ook wat we altijd zeggen, van wij leren nooit iemand tai chi, maar tai chi zit echt wel in alles. Het zit al in iedereen. We zijn de natuur, we zijn al die aspecten die ze in tai chi omschrijven. Dus, en dat is bij jou, jij hebt dan jouw Tao gevonden, jouw creatieve expressie. Dan, oh, brood, ja, dan krijg je die oneness, dat is zo mooi.
Ja, inderdaad. Ja. Eens.
En dan smaakt het brood ook veel lekkerder.
Ja. En het is ook onderdeel van Food Farm, de Tai Chi, zoals je net al zei. Want jullie zijn ook een groeiplek. Dus niet alleen voor planten, maar ook voor mensen. Jullie bieden een veilige plek voor jong en oud om te reïntegreren binnen de Food Farm. En mijn nieuwsgierigheid wekte natuurlijk enorm dat een hoop werkbegeleiders bij Food Farm dus die achtergrond hebben in Tai Chi. Nou, je hebt net al verteld hoe dat is ontstaan, maar hoe gebruiken jullie dat dan verder nog op de werkplek?
Ja. Ja, vier van de vijf founders van Food Farm, die hebben dus dezelfde achtergrond in Engeland. We hebben ook heel lang met elkaar gewoond daar. Klinkt een beetje als een secte, is het misschien ook, ik weet het niet. Maar in ieder geval, we hebben zelf een hele grote filosofie. En een van de founders is Lisa. En Lisa is een psychologe. Het is enorm, enorm slim ook. En heel goed in wat ze doet. Maar zij heeft haar werk als psychologe altijd tegen de muur aangelopen. En altijd gevoeld van, ik kan niet alles hierin doen. Weet je wel, dit is misschien niet de aanpak die ik zie dat jongeren nodig hebben. Dus zij heeft altijd een net iets andere kijk gehad op zorg. Met name met jongeren en kinderen in haar vakgebied destijds.
Mm-hmm.
Dus toen Tim en ik zijn Food Kitchen begonnen, toen kregen wij de mogelijkheid om de farm over te nemen van Jos Hakkenes. En die werkte al met jongeren met een zorgvraag eigenlijk. Dus toen hebben Tim en ik Robin en Lisa dus gevraagd van, hey, ja, wij hebben het restaurant, zullen we het samen doen? En toen heeft Lisa zich echt vastgebeten op dat zorgstuk. En inmiddels inderdaad hebben we werkbegeleiders bij ons op de vloer. Tin is bij ons vast. En ik kan bijna niet uitleggen hoe zich dat. Het is iets wat je voelt als je bij ons binnenkomt. Snap je wat ik bedoel? Omdat als ik tegen jou ga zeggen, kom, we gaan Tai Chi doen. Dan heb jij al 10.000 beelden in je hoofd van wat Tai Chi is. Wat je er niet leuk aan vindt. Hoe dat niet bij je leven past. Hoe je dat eng vindt. En waarom je dat niet zou willen doen met mij. Dus, en dat werkt vaak niet alleen bij jongeren, maar bij iedereen. Je kan iemand niet iets opleggen. Mm-hmm. Het is voor ons een manier van leven. We hebben dat zo lang getraind dat we practice het iedere dag voor onszelf. Het is iets wat bij ons hoort. En wij zijn Food Farm. Dus ja, daarmee gegeven is Food Farm gebaseerd op de principes en de fundamentele waarden van de Tai Chi die wij hebben geleerd gekregen. Dus je voelt bij ons binnenkomen, ik denk een stukje een openheid, een niet-oordelendheid en een grote inclusiviteit. Dus wij kijken nooit van dit kun jij niet. Maar wat vind jij dan wel leuk? Of wat? Wij kijken heel erg naar iemands kracht. Iemand die, ja, je moet je voorstellen, die kinderen die hebben zoveel labels. En die hebben zoveel coaches die allemaal het beste met ze voor hebben. Maar die weten soms niet meer wie ze zelf zijn en wat ze zelf leuk vinden. En eigenlijk hebben ze alleen maar labels gehad die hun beperken. En ja, en de supermooie talenten die ze wel hebben. Dus wij zien het vaak als de maatschappij heeft zo'n moeilijk pakket gecreëerd voor sommigen van ons om in te functioneren. En bij ons hoeft dat niet. En dat is gewoon, ja, wij leren jou geen tai chi, maar wij geven jou wel, ja, wij leren jou je neemt het over. You become who you hang with, weet je wel. Het is een soort van, je kan niet, mensen kunnen makkelijker loslaten. Omdat het bij ons zo gebeurt op de werkvloer. We doen wel eens één keer in de doet Lisa dan. En sommige stagiaires die bij ons leren, die nemen dat dan over. Dus je trekt ook mensen aan die daarvoor openstaan. En daar ook weer iets in willen leren en overdragen. En op vrijdag hebben we wel vaak trouwens dat we dan een uur of anderhalf of twee uur met z'n allen even stoppen. En dan gaan we zitten en dan gaan we bijvoorbeeld iets van een principe aan. Het gaat bijvoorbeeld over inner cleaning, kan het overgaan. Dan moeten we bijvoorbeeld een hal schoonmaken. En dan gaan we met z'n allen even, oké, wat is er voor jou schoon te maken? Of alleen al iets bijvoorbeeld kwetsbaar kunnen delen in een groep. Ja, het kan al echt iets zijn van, ik heb een jongen bij ons gehad, die werkt al 2 jaar bij ons. En die heeft zo'n groot trauma op eten. Die had nog nooit iets van iemand anders meer gegeten na dat trauma. Mm. En op zijn laatste werkdag bij ons, at hij mee. En dat is tai chi, weet je wel. Iedereen heeft zijn eigen pad. Ik kan zeggen, iedere week kan ik hem zeggen, ja, eet nou eens mee, probeer nou, ja, doe nou. Ja, Je kan iemand proberen te pushen om iets te zijn of ergens in te passen. Of je kan iemand gewoon zien. En ja, ik kan niet uit. Ik kan, ja, Lisa die kan misschien beter uitleggen hoe ze het doet. Maar hoe ik het zie is, het gebeurt gewoon. En wij vertrouwen erop dat het gebeurt. En dat iedereen op zijn eigen pad zijn eigen toeltjes meeneemt. En weer doorgaat naar een andere plek. Of ja. Maar ja, we hebben ook een jongen bij ons die geeft nu gewoon tours aan bedrijven. Mm-hmm. Die kwam afgeschreven bij ons binnen. Weet je wel, dat is een van de meest bright gasten die ik ken. Die dingen met zijn handen kan maken. En ik denk, holy shit. Dus je denkt, wow. Hoe doe je dit? Dus,
het is wel een manier om ook veel betekenis te geven aan hele mundane dingen. Hele normale, weet je wel, inderdaad wat je net zegt over dat schoonmaken. Dat je dan, ik heb een hekel aan schoonmaken. Ja. Dat is geen geheim. Maar ik heb gemerkt inderdaad dat als je er gewoon aan begint. En inderdaad, op een gegeven moment gaan je gedachten dan een beetje rommelen over dingen. En dat je dan ook schoon voelt aan het einde of zo. Je hebt het wel schoongemaakt, maar het lijkt net alsof je ook een stukje van jezelf had opgeruimd of zo.
Exact, dat is touchy. Ja. Inner cleaning, loslaten.
Ja.
Ja. Tweede fundamental is positieve en negatieve bij elkaar brengen en vertrouwen dat het creatief is. Derde fundamental is, je houdt jezelf vast in een non-judgmental space. Dan ben jij helemaal schoongemaakt aan het einde van de dag. Maar ja, dus,
dingen tegen me gebruikt worden. Maar goed, thuis.
Maar het zit al. Iedereen is altijd op zoek voor jouw kant. Is het niet schoonmaken. Maar je voelt wel aan het einde, schoonmaken doet wel iets met me.
Ja.
Voor iemand die van schoonmaken houdt, is het echt schoonmaken.
Ja.
Ja, voor jou is het brood bakken.
Ja. Oh nee, ik ben helemaal geïnspireerd om daar ook wat dieper in te duiken in die tai chi. Ik werk in de bibliotheek, dus er zal vast wel heel veel informatie over.
Ja.
Ik kan altijd gewoon iets uit de kast trekken.
Ja, precies. Waarom? Maar het is iets heel moois. Maar ja, het is iets heel unieks. Ook bij kinderen of ouderen krijgen steeds meer jongeren binnen die autisme hebben, depressie. Vaak gaat dat heel vaak op verschillende manieren gecombineerd. Ook voeding is daar een heel groot voorstadium van. Je kunt een hoop al bereiken. Maar sommige dingen gewoon accepteren.
Ja.
Je moet gewoon manieren vinden om te communiceren met kids. Sorry, ik heb iets in mijn mond. Met kinderen en met jongeren en met ouderen. Met iedereen.
Mm-hmm.
Iedereen. En ook, wat ik heel sterk vind is, dat hebben we ook heel erg geleerd, ook tijdens onze opleiding, is iedereen die bij mij in de zaak zit, of jij nou bent, of het nou een hond ook hier is die hier ligt. We spiegelen allemaal wel iets in elkaar.
Ja.
En stiekem zijn we niet zo verschillend van elkaar. Mm-hmm. Dus iemand die een label heeft, autisme, en nog 5 andere labels erop geplakt met non-communicatief en agressief en weet ik het wat. Ik ben ook heel vaak agressief. Of ik voel me ook heel ongemakkelijk in groepen of in gesprekken. Ik vind dit ook doodeng voordat ik eraan begin, snap je? Mm-hmm. Het is maar net, zie ik mezelf, zie ik hem als niet compleet of fout en mezelf als superieur of die het wel weet. Weten we het allemaal wel? Volgens mij weten we het allemaal niet helemaal, maar stiekem weten we diep van binnen als we gaan voelen precies hoe we er doorheen moeten banen. Mm. En als je die ruimte kan geven en vooral die tijd kan geven aan mensen om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen en dat te ontdekken, oei oei oei, dan heb je echt een heel mooie, dan kun je heel mooie dingen bereiken, ja. En wij zorgen ervoor dat die kids de tijd krijgen, daar werken wij hard voor.
Ja. Oh, zo mooi.
Ja, is leuk.
Ja, ik ben helemaal soort van onvergeblazen. Want ik vind echt, ik vind het echt mooi wat jullie doen. En ik moet binnenkort komen kijken. Want dat is het gekke dus. Ik heb best gewoon vaak wel gasten waar ik me heel erg naartoe getrokken word. Ja, ik zeg gasten, maar ik ben eigenlijk de gast altijd bij mijn gasten. Mm. Ik zit aan de keukentafel bij mijn gasten. Ik reis door heel Nederland en daarbuiten. En dan soms ben ik nog helemaal niet geweest in iemands bedrijf. Of heb ik nog helemaal niet geproefd van een product wat iemand maakt. Alleen, ja, er is dan altijd iets wat dan een soort van aantrekkingskracht heeft. En en dan achteraf pas ga ik juist die magic ontdekken waar dan al over verteld is.
Dus, ja.
En die deel ik graag met alle luisteraars.
Ja, dat is superleuk. Je hebt echt een hele leuke podcast. En echt hele leuke mensen die je uitnodigt.
Ja, ja, absoluut. Ik ben laatst, was ik aan het kijken in het lijstje van, weet je wie er allemaal de revue hebben gepasseerd. En ja, gewoon, ik vind alles nog steeds heel waardevol. Al die verhalen en al die mensen waarbij ik aan tafel heb mogen zitten. En ik luister zelf ook nog steeds graag gewoon terug. En dan ben ik weer helemaal geïnspireerd. En dan, ja, dat is wel echt waar ik het voor doe. Dat, die zingeving en die gesprekken die je normaal gesproken misschien niet hebt en waar je dan de tijd voor kunt nemen.
Ja.
En kunt delen, los van de snelle, stories en
TikToks. Maar je kan er als luisteraar gewoon echt lichtpuntjes uithalen. Als je soms even vastzit en je hoort de struggle van een ander of de inspiratie van een ander, dan denk je als, oh wauw, ja. Geeft ook een motivatie en kracht, dus het is wel eens. Je maakt een soort van lichtroute met al jouw podcasts.
Ja, toch om het Eindhovense thema te blijven.
Oh ja, glow is ook bijna kort.
Ja, als je er als luisteraar iets bijzonders uit hebt gehaald, dan vind ik het natuurlijk altijd heel fijn als je dat ons laat weten. En dat kan bijvoorbeeld door mij een mailtje te sturen via info@onceuponatase.com of mij een berichtje te sturen op Instagram @onceuponatase.podcast. Want dit brengt ons aan het einde van het mooie gesprek. Dankjewel Sabine voor het delen van jouw enorm inspirerende verhaal. En er zijn ook meerdere manieren om Food Farm en Food Kitchen te ontdekken. Door middel van de Food Farm Tours, ook wel Tour de Boer.
Ja.
Proef de seizoenen met het dagverse Farm to Table menu in Food Kitchen. Of proef het thuis met de goed gevulde Farm Boxen. Bedankt voor het luisteren en stay hungry!
Zo leuk einde ook. Stay hungry, ja. Hungry for life.
Heb jij de smaak te pakken? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Volg me op Instagram @onceuponatase.podcast of neem een kijkje op www.onceuponatase.com. Heb jij een mooi verhaal die je graag wilt delen? Een short story om voor te lezen of misschien een interessante vraag of gespreksonderwerp? Laat het me dan weten via info@onceuponatase.com. Tot de volgende keer bij Once Upon a Taste, een podcast die smaakt naar meer.